onze hulp en onze enige verwachting. Het is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit de Lijdenspsalm 22, het tweede en het derde vers. Ik herken nochtans, gij zijt heilig, Heere, en hebt uw huis, de zetel uwer eer, bij Israël waar uw lof klinkt, keer op keer in gunst doen bouwen. En de derde, u smeekte zij van s'mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood na hun gebeden. 2 en 3 van Psalm 22. met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we uit Psalm 69, het derde vers: Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Na het zingen van dit vers willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere, het Lijdensevangelie. En de schriftlezing komt in deze zondagavonddienst uit Lucas 23. We beginnen bij vers 32 tot en met vers 48. Lucas 23, vers 32 tot en met 48. Na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 69, het derde vers. En in ieder van u en van jullie spreken in zijn of in haar hart: ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen dus Lucas 23 en beginnen bij vers 32. En er werden ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei de Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlost, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de ander antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uur, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zei de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over honden dat zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerde weder, slaande op hun borsten. Tot zover de lezing van het Lijdensevangelie in deze avonddienst. Tekst voor de prediking is het eerste kruiswoord. U vindt dat in vers 34, het eerste gedeelte van dit 23e hoofdstuk van Lucas. Lucas 23, vers 34a. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen en ook enkele voorbeden in onze gebeden opnemen die we deze morgen moesten laten liggen. We willen voorbeden doen voor broeder Douw. Komende vrijdag moet hij een knieoperatie ondergaan. Er zijn ook ernstige zieken in de gemeente waarvan de namen niet genoemd zullen worden, maar die we wel van harte aan de Heere opdragen. We willen ook bidden voor de Stichting Evangelie en Moslims, die oproepen om voor moslims te bidden dat de Heere Jezus zich aan hen bekend zal maken en naar de schriften geleid zullen worden. Gezinnen waar speciale noden zijn, willen we hartelijk voor de Heere neerleggen. Vandaag wordt voor Hart voor West gecollecteerd en ook dat werk, evangelisatiewerk en hulpverlening, willen we aan de Heere opdragen. En dankzegging willen we aan de Heere brengen met de familie M.L. Vink. Zij mochten van de week 60 jaar getrouwd zijn. willen wij samen de Heere bidden. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In dit stille uur op deze laatste lijdenszondag van dit jaar buigen wij ons voor u neer. En laat het dan echt een buigen mogen zijn. Nee, niet uiterlijk. Dat kan moeilijk. Dat hoeft ook niet. Maar laten we buigen met ons hart. En laat die oude versregel, die we bijna allemaal zullen kennen, in ons hart leven. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. Zo is het ook, Heere. Ook al preken we bijna 50 jaar de geschiedenis van het lijden, wat weten we er weinig van? Wat moeten we het de Heere Jezus zelf in zijn eerste kruiswoord toestemmen? Wij weten niet wat wij doen. Dat gold voor al die mensen die daar joelend en soms ook zwijgend, soms ook afwachtend rondom het kruis waren. Dat gold van de soldaten onder leiding van een Romeinse centurio. Dat gold ook van die ene kruiseling. Ja, aanvankelijk zelfs van beide kruiselingen naast de Heere Jezus. Waarbij de laatstgenoemde tot inkeer kwam. Wij weten niet wat wij doen. Dat gold daar en toen. Maar als wij blind zijn voor onszelf, blind zijn voor wie u bent in uw hoge majesteit, wie wij zelf zijn in onze zonde en schuld voor u, en wie deze gezegende, die in het midden hangt tussen moordenaars, wie hij is, dan zitten we in de kerk en we luisteren. En ten diepste weten we niet wat we doen. En daarom smeken we vanavond allereerst als vrucht van het lijdensevangelie. Of u onze ogen wilt openen voor onze dwaasheden, voor onze afdwalingen, voor onze zonde, voor onze schuld, voor onze eigenzinnigheid en eigen theorieën over de leer van de zaligheid. Ontdek en ontgrond ons, Heere. Want dat is de enige plaats die een arme zondaar past als het gaat over Golgotha. Dat onze handen, bevlekt door 1000 zonden, leeg worden. Echt leeg worden. En dat onze hand een uitgestrekte arm van een geestelijke bedelaar wordt. Zoals het bij die ene kruiseling gebeurde. Wij toch rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Laat ons dat zien, Heere. Maar ook dat wonder. Dat hij u aanroept bij de meest intieme naam die de Zoon van God u geeft. Vader, vergeef. En dan hebben we allemaal die vergevende genade nodig. Dat onze schuld en zonde bedekt wordt door het alles bedekkende bloed van de Heere Jezus. En wil u dat ook laten zien. Vooral bij hen die worstelen met de vraag: waar zijn mijn zonden gebleven? Ze zien er nog zoveel van in hun leven. En kunnen het vaak niet geloven dat bij u vergeving is. maar wil u het vanavond in de prediking van dit lijdensevangelie laten zien. Dat u menigvuldig, veelvoudig vergeeft van alle overtredingen. Heere, wil zo het woord ontdekkend en vertroostend, onderwijzend en bemoedigend laten klinken vanavond in de kerk. We danken u dat we hier allemaal weer mogen zijn. Dank u dat de gemeente trouw opkomt. Dank u dat we op deze toch vertrouwde plaats nog een keer het woord mogen bedienen. En we bidden u voor heel de gemeente. Laat het zo zijn, Heere, dat u, Heere Jezus Christus, die als de gekruisigde hoge priester ook de medelijdende hoge priester bent, dat u nabij bent bij allen die moeite en verdriet, die zonde en schuld, die pijn en eenzaamheid kennen. We dragen broeder Douw aan u op. Wil u bij hem zijn deze week en laat de knieoperatie aan het einde van de week goed mogen verlopen. En wil ook het revalidatieproces genadig zegenen. Denk aan alle ernstige zieken. We noemden ze vanmorgen al kort zonder namen. Maar we bidden, Heere, wil u geven dat u die alle namen kent en alle omstandigheden ook kent, nabij hen is. En dat ze het mogen ervaren dat u niet alleen hun naam kent, maar ook in de diepste noden en vragen van het leven en van het hart nabij de ziel wilt zijn die tot u zucht en het hart troost wat schrijend tot u vlucht. Wil u ook zijn met gezinnen waar noden zijn? Het gezin staat al tientallen jaren op de tocht. Nee, het staat al op de tocht vanaf de zondeval. Maar de dingen spitsen zich in onze samenleving wel op een ontzaglijke wijze toe. We zullen vanavond iets van horen. O God, bewaar u, de vaders en de moeders, de kinderen, bewaar u de opa's en de oma's, de kinderen en de kleinkinderen bij uw woord. En wil u in nood en in verdriet en in botsingen die ook in de gezinssfeer kunnen optreden, zo nabij zijn dat het laatste woord van het Oude Testament in onze gezinnen in vervulling gaat. Op kosten van het lijden en sterven van de Heere Jezus. En ik zal, zegt u, de harten van de vaders wederbrengen tot de harten van de kinderen. En de harten van de kinderen tot de harten van de vaders. En laat dan die vergevende genade van u, Heere Jezus, die we alle nodig hebben, ook deze uitwerking mogen hebben, dat wij leren vergeven waar dat nodig is en waar dat moet. En als u zoveel vergeven moet in ons eigen leven, zouden we dan ook niet elkaar vergeven. We smeken u, Heere, of u wilt zijn met de Stichting Evangelie en Moslims, waar een oproep gedaan is om voor moslims te bidden. Wil u hen de Heere Jezus Christus bekendmaken? Nee, dan niet omdat ze de naam van de Heere Jezus niet kennen, want die staat in de Koran. Isa ben Mariam, Jezus de zoon van Maria. Maar dat ze hem mogen leren kennen als borg, als zaligmaker. En afstand nemen van die verschrikkelijke vervloekingen die op de binnenkant van de rotskapel in Jeruzalem staan. God heeft geen zoon. Heren, die hebt u wel. En bij hem is vergeving. Zelfs voor de ergste dwalingen. O, wil u het doen uit genade. Denk aan het evangelisatiewerk in Hart van West. In Rotterdam. Heren, wil u ook daar zijn. En laat het evangelie uitgebreid worden. Maar ook de vrezen van uw naam uitgebreid worden. We hebben het vaak over kerkelijke verwatering en over kerkverlating. O God, laat er een voortdurend gebed zijn in de gemeente. Of u onze jongeren bij de kerk wilt bewaren, maar ook of u jongeren en ouderen die buiten leven binnen wilt brengen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. We willen uw naam ook dankzeggen dat de familie Vink deze week 60 jaar getrouwd mag zijn. En mensen leven samen. Huwelijk zo lang geleden bevestigd door onze onvergetelijke broeder dominee van der Ent. Komt gij huis van Jacob. En laat ons wandelen in het licht des Heren. Wat een wonder dat ze nog samen mogen zijn. Ook na dagen van ziekte. Wil u geven dat laatste stukje van de tekst in rijke mate mag schitteren nu de avond van hun leven gekomen is. Laat ons wandelen in het licht des Heren. Dan gaat het altijd goed. Wat er ook gebeurt. We willen ook in deze avonddienst onze vriend en broeder dominee Den Butter aan u opdragen. Er zal wellicht door meerderen en ook meerdere malen voor hem gebeden zijn. Nu hij verzwakt is, niet meer voor kan gaan. Heren, wil u hem sterk. Nabij zijn. Blijvend overgave schenken. Om de weg die hij gaan moet gaan. Zegen hem samen met zijn vrouw die hem in grote liefde verzorgt. Laat het ook voor hen licht zijn. Nu de avond valt. We denken ook aan onze vriend en broeder dominee van de Weert, van wie we hoorden dat hij een ernstige ziekte heeft. Definitieve uitslagen en prognoses moeten nog komen, maar dat het ernstig is, dat staat vast. Geef u hem de genade om ook in deze weg achter u aan te komen. En wil u geven, en nu we er telkens weer op gewezen worden, dat ouder wordende dienaren wegvallen of terug moeten treden, dat er nieuwe, jongere dienaren mogen komen. Die uitgestoten worden, heren, in uw wijngaard. Niet zelf gaan lopen. Want daar wordt u niet in verheerlijkt. Uitgedreven. Niets anders meer kunnen en niets anders meer willen dan de verkondiging van het evangelie. Iets van wat Paulus beleefde. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Wil u zich zo over de kerken ontfermen? Want daar ligt de grootste breuk en de grootste nood van onze eigen kerken en ook van kerkelijk Nederland. Dat de volle, bijbelse, bevindelijke prediking van vrije genade gaat kwijnen. Bewaar ons daarvoor, heren. En laat dan het kruiswoord van vanavond ook in dat opzicht maar in ons hart mogen leven. Vader, vergeef. Vergeef ook preken die de toets van uw heilige kritiek niet kunnen doorstaan. Ook preken van op zichzelf trouwe dienaren. Ook preken van mij. En wil u ondanks onze zonde uw koninkrijk doen komen met majesteit en macht. Uit de mond van de kinderen uw sterkte en uw lof laten klinken. Maar ook uit de mond van de ouderen. Want het volk wat u kocht, Heer Jezus Christus, is geboren en heeft geleefd en zal eenmaal zalig worden om uw lof te vertellen. We bidden dat alles van u niet omdat wij dat verdiend hebben of waard zijn. Maar we vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeenten. En we zingen ondertussen uit Psalm 35, het 6e en het 7e vers. Mijn vijand dorstig naar mijn bloed, vergeld mij wrevelig kwaad voor goed. Maar ik hem ziende in krankheid zuchten, nam deel in al zijn ongenuchten. En het 7e, ik had om mijn haters het kleed gescheurd, als een die om zijn moeder treurt. 6 en 7 van Psalm 35. aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we het zesde vers van Psalm 103. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij, om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Het zesde vers van Psalm 103. Geliefde gemeente, wanneer wij vanavond ook een klein beetje als voorbereiding op de Goede Vrijdagdienst het lijdensevangelie openen bij het eerste kruiswoord van de Heere Jezus, dan moeten we eigenlijk zomaar met elkaar belijden dat er zo weinig is veranderd. Ja, wij leven na kruis en opstanding, zelfs na hemelvaart en Pinksteren. Wij weten misschien het een en ander, of zelfs veel, van de geschiedenis van Gods grote werken in de loop van de geschiedenis van de kerk. Maar dat regeltje uit het eerste kruiswoord, zij weten niet wat zij doen. De verblinding ten gevolge van de zonde, die overduidelijk wordt op de heuvel Golgotha, als de Heer Jezus gekruisigd wordt, zit ook in uw hart. Zit ook in jouw hart. Zit ook in mijn hart. En dat zouden we heel breed kunnen maken. Al stip ik dat alleen maar aan, want het gaat me om de diepte. Je vraagt je soms toch af, wanneer je het hele wereldgebeuren beziet, weten ze nog wel wat ze doen? In het Kremlin? In Den Haag? Weten ze nog wel wat ze doen? Of als u ziet in de zedelijke verwording, met name van de laatste 25 jaar, waarin alles getolereerd wordt en de toorn van de toleranten tegen ieder intolerant mens opkomt, weten ze nog wel wat ze doen. Maar ik beloofde u dat ik naar de diepte wilde afsteken. Weet u, weet jij, weet ik, wat wij doen als wij in gedachten vanuit het woord bij de kruisheuvel Golgotha staan. Als u onbekeerd in de kerk zit en zonder het ware geloof het evangelie van het kruis leest, zonder verbrokenheid van het hart, ik zeg u in de naam van de Heere, u weet niet wat u doet. En u bent geen draad beter dan al die mensen die afwachtend, joelend, spottend op de heuvel Golgotha stonden. Ja, zelfs wanneer u genade kent en u iets hebt leren zien van uw eigen schuld en van uw eigen ongelovige hart, dan moet u het nog zeggen. Heere, weet ik wel wat ik doe? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht, zet daar een streepje onder, onbedacht de herder heeft verloren. En weet u wat dan zo'n ontzaggelijk wonder is? Dat de Heere Jezus voor zulke mensen sterft en bid. Ook al is hij geschonden en geslagen. Ook al zijn zijn handen en zijn voeten doorboord. Bid, Vader, vergeef. Dat bidt hij voor vijanden. Niet voor vrienden, maar voor vijanden. En dat is ook het thema van de prediking. Christus' gebed voor zijn vijanden. Drie aspecten. Allereerst een bede om de vertraging van het oordeel. Vader, vergeef. In de tweede plaats een bede om de ontdekking van de zonde. Zij weten niet wat zij doen. En tenslotte een bede om de vergeving van de schuld. En dan kijken we terug naar het begin van de tekst. Vader, vergeef. Dus Christus' gebed voor zijn vijanden. Een bede om vertraging van het oordeel. Een bede om ontdekking van de zonde en een bede om vergeving van de schuld. Het is de zwarte dag. De Romeinen hadden op hun kalender zwarte dagen aangekruist. Dat waren dagen van onheil, dagen van grote gevaren. Maar dat is natuurlijk heidens bijgeloof geweest. Want de Romeinen geloofden, zoals heel de klassieke oudheid, in het toeval. Maar in diep geestelijke zin is het een zwarte dag. Als Jezus Christus, nadat hij gearresteerd is en verhoord is voor Annas en Caiaphas, voor Pilatus staat. En Pilatus verklaart openlijk, uit naam van het Romeinse recht. En het Romeinse recht stond bekend om zijn eerlijkheid en om zijn zuiverheid. Ons burgerlijk recht in West-Europa berust hoofdzakelijk op de juridische geschriften uit de 5e en 6e eeuw na Christus. Romeins recht. In naam van dat recht verklaart Pilatus, deze mens is onschuldig. En doet alles om de Heer Jezus Christus vrij te laten. Hij slaagt niet. Want de meute, ik heb er geen ander woord voor, schreeuwt, kruist hem. En als gij deze loslaat, zijt gij geen vriend van de keizer meer. Officiële titel, Amicus Caesaris, die Pilatus droeg en die hij niet wilde verliezen. En dan wordt Jezus weggeleid om gekruisigd te worden. Eerst zwaar gegeeseld. Dan moet u niet denken aan de stokslagen waarover we lezen in het boek Handelingen, die Paulus heeft ondergaan, waarover hij schrijft in 2 Korinthe 11. Maar dit is de zware Romeinse geesel. Stok met een metalen kop. Daaraan drie zware kettingen. En aan de uiteinden van die kettingen stalen ballen met scherpe pinnen. Met drie klappen, met zo'n instrument, is je rug gebroken. Zo gaat de Heer Jezus op weg naar Golgotha. Een gebroken leven. Een geknakt leven. Beter worden, zelfs al zou hij niet gekruisigd zijn, is onmogelijk. Hij draagt het kruis en waarschijnlijk zullen we hieraan moeten denken dat de kruispalen die recht overeind stonden op Golgotha al vast in de grond waren gehecht. De Heer Jezus droeg de dwarsbalk. Maar daaronder bezwijkt hij. Simon van Cyrene wordt inderhaast bevolen om die balk achter de Heer Jezus aan te dragen. En dan het vreselijke. Jezus wordt op de grond gelegd. Zijn handen worden aan die dwarsbalk gespijkerd. En met een draad wordt het hele geval opgeheven langs de kruispaal. En dan worden ook zijn voeten vastgespijkerd. Eerst hebben de soldaten hem al zijn kleding afgenomen. Een deel van die kleding werd door het lot verdeeld en een ander deel, dat werd in hoopjes gelegd en dat mochten die soldaten meenemen. Jezus hangt, net als die twee moordenaars, naakt aan het kruis. In het paradijs waren Adam en Eva naakt. En zij schaamden zich niet. Schaamte vanwege onze naaktheid en broosheid is door de zonde gekomen. Jezus draagt niet alleen de schuld, maar ook de schaamte van zijn kerk op het kruis. En wat gebeurt er dan? We kennen geschiedenissen uit de oudheid van slaven die gekruisigd werden. Of van opstandelingen tegen het Romeinse gezag die gekruisigd werden. En dan lees je over vreselijke verwensingen en vervloekingen van de mensen die gekruisigd werden aan het adres van hun beulen. Jezus bidt. De scharen spotten. Ze verwensen hem. Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. En het volk staat, als ze zwijgen en zag het aan. Wat gaat er gebeuren? Er was een stille verwachting dat Elia van de hemel zou komen en hem zou verlossen. Laat ons zien of Elias komt. Jezus bidt. En wat bidt hij? Vader, reken hun deze zonde niet toe. Vader, vergeef. Ja, wie zijn die hun? Dat is nog niet eens zo eenvoudig om dat goed uit te leggen. U denkt misschien, en die uitleg die bestaat natuurlijk, hier bidt Christus voor de uitverkorenen onder die mensen die bij het kruis stonden. De uitverkorenen misschien ook wel, zoals die Romeinse hoofdman. Over de uitverkiezing kom ik nog te spreken. Maar zo moet u deze tekst allereerst niet lezen. Christus bidt hier voor al zijn vijanden. De Romeinse soldaten, de overpriesters, de schriftgeleerden, de scharen, de kinderen van Abraham en Sara. Want wat staat er in de oorspronkelijke tekst? Onze Statenvertaling is verder heel goed, maar het woord heeft, zoals zoveel Griekse woorden, vaak één, twee of drie eigen accenten. Het is alsof het woord gelaagd is, zoals je dat soms ook bij aardlagen hebt. Het woord betekent allereerst, Vader, reken hun deze zonde nu nog niet toe. Christus bidt, zo noemde ik het ook bij mijn puntenverdeling, om uitstel van het oordeel. Want wat gebeurt hier? God geeft zijn zoon over in de handen van de goddelozen en de zondaren. De Heer Jezus heeft gezegd voor Pilatus, weet je niet dat ik de engelen kan gebieden en ze zullen mij te hulp komen en mij verlossen? God had op dit ogenblik vanuit de hoge hemel kunnen ingrijpen in zijn laaiende toorn. Dat is al eerder gebeurd in de geschiedenis van Israël. Wie denkt niet aan die huiveringwekkende geschiedenis uit het Oude Testament, als Korach, Datan en Abiram in opstand komen tegen het wettig gezag van Mozes. De aarde scheurt zich open en ze worden levend in de eeuwige nacht verzwolgen. Of wie denkt niet aan het begin van het tweede boek Koningen, als de koning die ziek is, de profeet Elia wil laten arresteren, die ze ergens aantreffen op een berg. En als die eerste generaal komt met zijn troepen, dan bidt Elia om vuur van de hemel. En ze worden verteerd. De God van de Bijbel, gemeente. Niet de God van de moderne theologie. De God van de Bijbel is een God die toornen kan. En die in één oogwenk niet alleen de hele wereld bedolft door de zondvloed, maar ook in één oogwenk deze beulen, deze lasteraars, deze vrome tussen aanhalingstekens overpriester vanuit zijn heilige ogen kon verdoen. En de Heer Jezus bidt: Vader, reken hun deze zonde nu nog niet toe. Hij bidt om uitstel van het oordeel. Dat hebben die mensen die daar stonden op de heuvel Golgotha op dat moment niet begrepen. Bij die ene moordenaar is er enig licht opgevallen. Bij die hoofdman over 100 waarschijnlijk ook. Deze mens was rechtvaardig. Maar de brede massa's van de vijanden van de Zoon van God zagen het niet en verstonden het niet. Weet u wanneer dat licht voor hen opgaat? En daar zullen er vast velen bij geweest zijn die letterlijk en lijfelijk aanwezig waren op de heuvel Golgotha. 50 dagen later, met de Pinksterdag. Dan gaat Petrus vertellen wat er eigenlijk op Golgotha is gebeurd. Hij heeft dat maar heel summier over de Heilige Geest. Hij heeft het vooral over de vrucht van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En als hij dan getekend heeft en geschilderd heeft: jullie hebben de Zoon van God genomen en hebben hem door de handen van de zondaren aan het kruis genageld. Toen werden zij verslagen in het hart. Doorstoken. Zoals de nagels in de handen en voeten van de Heere Jezus hem doorstaken. Zo is op de Pinksterdag het hart van zondaren doorstoken. En wat zeggen ze dan? Zeggen ze dan: er is vergeving? Zeggen ze dan: we zullen het niet meer doen? Of iets dergelijks? Wel nee. Ze worden verslagen in het hart. Doorstoken. Ze voelen. En dat is iets van de echte ontdekking aan de zonde. Ze voelen dat ze het oordeel van God verdiend hebben. En dat God niet onrechtvaardig geweest was. Als hij op datzelfde moment dat de zaligmaker aan het kruis genageld wordt, dat ze omgekomen waren. Dat is uit dat woord wat van hun lippen en van hun hart komt, toch heel duidelijk, hè? Wat moeten wij doen? Wat hebben we gedaan? En dan gaat Petrus hun de weg wijzen. Maar laten we nog even pauzeren bij dat feit wat allereerst in deze woorden aan de orde komt. God stelt het oordeel uit omdat Christus daarom bidt. als we goed nadenken. En ik verwacht van u en van jou dat je dat doet. Dan is hier een geweldig belangrijke tekst aan de orde die ons laat zien wat dat kleine woordje heden der genade betekent. Want dat krijgen die mensen op het kruis. Als vrucht van de voorbeden van de Heere Jezus. Heden der genade. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. God stelt het oordeel uit op Golgotha. En wat is het dan van ontzaglijke betekenis dat wij daar ook iets van gaan ontdekken in ons leven? Ik weet niet hoe oud u bent. Ik weet wel dat de tijd snel gaat. En dat wij allemaal sneller en sneller en sneller ouder worden. Een van mijn ouderlingen in Canada zei het vaak zo. Dominee, ons leven gaat zo snel. Weet je waarom? Omdat de Heere haast krijgt. De dagen gaat verkorten. Terwille van zijn bruidsgemeente. Terwille van de bekering van zondaren. Terwille van de opbouw in het ware geloof. Tijd gaat snel. Je hoort het jongeren zelf zeggen. In onze tijd. En dan is de vraag natuurlijk van geweldige betekenis. Hoe staat u ten opzichte van de gekruisigde Christus? Staat u nog aan de kant van de mensen die hem in onwetendheid, in blinde razernij, hebben gekruisigd? Ja, u kunt dat scherpe woorden vinden. Maar zo staat het erbij, hoor. Als uw hart nog nooit verbroken is en als u nog nooit als een verloren zondaar de toevlucht genomen hebt tot die gekruisigde Christus. Geef me Jezus of ik sterf, zegt de dichter uit de 17e eeuw. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom als u nog voor eigen rekening leeft. Of als jij denkt, mijn jongen of meisje in de kerk, ik heb nog tijd genoeg om aan de ernstige dingen van de Bijbel te denken. Ja, ik blijf wel bij de kerk hoor. Maar ik moet nu denken aan mijn carrière. En ik moet nu denken aan ja, een basis opbouwen voor een mooi leven. Waarin ik van alles kan genieten en ook nog wat geld overhoud. Als u zo leeft, vergeet u één ding niet. Dat Jezus bidt, Vader, stel het oordeel nog uit. Het geduld van God drieënig schittert hier in dit eerste kruiswoord. Want bedenk het. En ik zeg het in alle ernst, maar ook in alle liefde. Als je doorleeft zonder God en Christus te kennen. Als je voortgaat zonder een nieuw hart. En de Heere zou komen op de wolken. Of je zou deze week of de komende maand sterven. Je komt om. En je zult ervaren wat de realiteit is. Van de toorn van de levende God. Of moet ik zeggen wat Johannes in het boek Openbaring schrijft. Van de toorn van het lam. Een van de meest indrukwekkende hoofdstukken uit het boek Openbaring is het zesde trouwens ook. In de laatste hoofdstukken van dat boek kun je deze gedachte vinden. Dat er mensen zullen zijn op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus, zegt Johannes in de beschrijving van het visioen van Openbaring 6. Die zien. De dag van de toorn van het lam is gekomen. En wie kan bestaan? Niemand. En dan gaan ze bidden, die mensen die nog nooit gebeden hebben. Of altijd in hun gebeden zichzelf bedoeld hebben. Refo-fariseërs geworden zijn met hun eigen gemaakte godsdienstigheid. Ze gaan bidden. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Want de dag van de toorn van het lam is gekomen en wie kan bestaan? Dat is een preek van een oudere Zuid-Afrikaanse dominee van Schotse afkomst, Cornelius Murray. En die draagt als titel een vreselijke biddag. En dat gaat over deze tekst. Hij laat zien, ze bidden te laat. En ze bidden verkeerd. Te laat omdat de genadetijd voorbij is. En verkeerd omdat ze niet tot God bidden. En niet tot Christus bidden. Maar omdat ze tot de bergen en de heuvels bidden. Ze weten nog steeds niet wat ze doen. Daar heb je elkaar toch niet voor over. Daar heb ik u niet voor over en jou niet voor over. En daarom ligt er in deze indrukwekkende woorden van de Heer Jezus allereerst een dringende oproep. Joelende zondaren, dobbelende Romeinse soldaten. Bekeert u, want de dag van de toorn van het lam komt. En dat zegt de Heer ook tegen jou en tegen u, als wij nog onbekeerd zijn. Laat u met God verzoenen. Dat is het evangelie van het kruis. Jaren geleden heb ik me heel erg bezig gehouden met die uitdrukking die de meesten van ons kennen. Prediking van de volle raad van God. En daar bestaan allerlei opvattingen over. Maar als je het echt vanuit de schrift benadert, wat is het hart van de prediking van de volle raad van God? Dat is dat er bij God vergeving is voor de grootste van alle zondaren. En dat de Heere maand, Paulus zegt in 2 Korinthe 5 zelfs, smeekt. Daarom wetende de schrik des Heeren, bewegen wij de mensen tot het geloof. Alsof God door ons baarde. Luther zegt alsof God door ons smeekte. Laat u met God verzoenen. Maar we moeten ook het andere stuk van de tekst niet voorbij zien, want daar zit ook nog een stuk onderwijs in. De Heer Jezus zegt, Vader, vergeef. Want zij weten niet wat zij doen. Ja, daar zit ook een moeilijkheid in, gemeente. Zij weten niet wat zij doen. Kom je in aanmerking voor de vergeving van zonde als je niet weet wat je doet? Is een zonde die je in onwetendheid bedrijft minder erg dan een zonde die je heel bewust en weloverwogen pleegt? Ja, daar is wel iets van waar. In het boek Leviticus, ik meen in hoofdstuk 4, wordt gesproken over zonden uit onbedachtzaamheid en zonden met een opgeheven hand. En met die vreemde uitdrukking misschien wordt bedoeld de zonde die je wel bewust, die je echt met overtuiging, wetend dat je zonde doet, pleegt. Vroeger in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, werd dat vaak genoemd zondigen met een open conscientie. Conscientie, geweten. In je geweten weet je het. Het klopt, het brandt. Ik doe zonde. En je walst er zo overheen. God rekent de openlijke, bewuste zonde zwaarder aan dan de zonde uit onbedachtzaamheid. Maar dat betekent niet dat God die zonde, zoals hier in de tekst staat, waarbij je niet weet wat je doet, waarin je handelt uit verblinding of uit blindheid, dat God die zonde niet ernstig neemt. Alle zonde, ook de kleine zonde in onze ogen, poppenzonde noemt Luther ze, verdienen de dood. Niet alleen de openlijke misdaden, de gruwelijke dingen die op het slagveld in Oekraïne gebeuren, maar ook de kleine zonde, wanneer je achter je computer zit en dingen langs laat komen waar een christenmens zich alleen maar voor moet schamen. En dat noem ik niet eens een lichte zonde. Alle zonde. Weet u wie dat begrijpt? In deze duistere uren, die ene moordenaar. We hebben zijn belijdenis gelezen. Altijd weer ontroerend, niet? Die moordenaar die lasterde God. Die moordenaar die riep samen met zijn collega: haal ons af van het kruis, indien ge de zoon van God zijt. Maar er gebeurt wat bij die stervende moordenaar. Hij wordt stil. Hij gaat de dingen overdenken die hij hoort en ziet. En de eerste vrucht van het gebed van de Heere Jezus: Vader, vergeef, is een pijl in zijn hart. En zijn hart wordt gebroken. Voorspel van de Pinksterdag bij de moordenaar aan het kruis. En hij zegt het terwijl zijn lichaam zich gekromd zal hebben vanwege de pijn. Terwijl hij niet ongevoelig geweest is voor de spot en de hoon van de mensen rondom het kruis. Vreest gij ook God niet? Wat zou de zegen zijn als je nou zo vanavond de kerk zou uitgaan, hè? Met die vraag, nee, niet in je hoofd, maar in je hart. Vreest gij ook God niet? Daar ga je in hetzelfde oordeel zijn, hetzelfde oordeel waar ik in ben en waar de Heere Jezus in is. Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Hij erkent dat God rechtvaardig is. Ik heb het wel eens aangehaald van Luther. Dat is het wezen van de echte schuldbelijdenis. Ook al kun je daarvoor verschillende woorden gebruiken. God recht geven. God gelijk geven. Wij toch rechtvaardig. Buigen voor God. Zeggen: Heer, als u me voorbij zou gaan en nooit meer naar me om zou zien, dan zou het rechtvaardig zijn. Maar daar blijft die moordenaar niet bij staan. Hij eigent de schuld aan zich toe. En hij zegt: Heere, gedenk. Denk aan mij. Het zou een mooie bijbelstudie zijn voor een jeugdclub of een jeugdvereniging, om nou eens in het boek van de psalmen alle psalmen op te zoeken waarin die bede heel nadrukkelijk staat. Gedenk. Gedenk hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Gedenk mijn overtredingen, niet psalm 25. Hij bidt: gedenk, denk aan mij in gunst en genade. En de Heere is al begonnen. Niet vergeten hoor. De Heere is al begonnen in gunst en genade aan hem te denken. Omdat hij hem ontdekt heeft aan zijn blindheid, aan zijn schuld, aan zijn ongerechtigheid. En dat gebeurt nog, gemeente. Het moet ook gebeuren in ons leven. Hoe verschillend de leidingen van de Heer in ons leven ook mogen zijn. Er zijn mensen die in één keer stilgezet worden. Saul van Tarsus is het voorbeeld bij uitstek. Er zijn ook mensen die al heel jong de tere vrezen van de Heere kennen. Maar hoe de Heer ook leidt, hij laat ons allemaal, als we hem kennen leren, zien dat we zondaars zijn. Want wat is een van de ergste dingen die de zonde in ons leven en in deze wereld heeft teweeggebracht? Denkt u nog maar even aan de inleiding op deze preek. Dat we zo blind zijn voor onszelf. Of liever, dan zeg ik het theologisch wat beter, blind zijn voor God boven ons. Blind zijn voor de schuld in ons. Blind zijn voor de Heere Jezus buiten ons. Dominee Ledeboer, een voorganger in de tijd van de afscheiding in 1840 zo ongeveer, heeft een heel klein vragenboekje geschreven voor kleine kinderen. Ik dacht dat het nog steeds te krijgen was. Maar goed, kort aantal vragen, korte antwoorden. Weet je wat de eerste vraag is? Wat is jouw grootste ellende? Antwoord: dat ik mijn ellende niet ken. Dan gaan we toch bidden. Voor onszelf. Heere, open mijn ogen, opdat ik zien mag. Dan gaan we toch bidden voor onze kinderen, als we die mogen hebben. Open u de ogen. Dan gaan we bidden voor onze kleinkinderen, als u die van de Heere ontving. Open de ogen, Heer, opdat ze gaan zien wie u bent in uw majesteit. Mijzelf in mijn vloekwaardigheid. Jezus in zijn dierbaarheid. Ja, er zijn vandaag de dag allerlei prachtige initiatieven om de jonge mensen bij de dienst van God en bij de kerk te betrekken en ze bij de kerk te houden. Prachtig. Maar de bid moet zijn, lieve gemeente, open hun mijn ogen. En dat hebben, zoals ik al gezegd heb, daar ga ik nu verder niet breed op in. In de loop van de geschiedenis van de vroege kerk, daar is wat van zichtbaar geworden. Pinksteren. De eerste prediking van de apostel Paulus op het Europese vasteland in Filippi. Bij die stokbewaarder, ja, eigenlijk was die directeur van de gevangenis. Mannen, broeders, wat moet ik doen? En in de tijden van de grote opwekking, Jonathan Edwards, Whitefield, ook latere opwekkingen nog, altijd ging het door de verbreking van het hart en de verslagenheid van de geest heen. Zullen we het nooit vergeten om daarom te bidden. En als uw nieuwe dominee mag komen dit jaar, zo God het geeft, zult u dat ook in uw gebeden betrekken. Heren, geef dat hij door de prediking van zijn woord en van uw genade gebruikt mag worden om blinde ogen te openen. Vroeger gebruikten ze die uitdrukking wel. Laat hij een rover van de hel zijn. Iemand die zondaren aan de hel ontrukt. Ten slotte, want ik had beloofd dat ik nog iets zou zeggen over die vraag in het begin. Hè. Gaat dat nou hier om een gebed voor alle mensen? Ja en nee. De eerste betekenis is, dat hebben we gezien, dat de Heere bidt om uitstel van het oordeel. Om de welaangename tijd, de dag der zaligheid, de mogelijkheid van bekering nog aan hen aan te bieden. Kunt u het zich voorstellen? Schuimbekkende menigte. Terwijl hij niets anders gedaan heeft, de moordenaar aan het kruis getuigd het. Deze heeft niet onbehoorlijks gedaan. Vader, stel het oordeel nog uit. Maar het woord betekent ook, en daarom is onze Statenbijbel zeer terecht: Vader, vergeef. want ze weten niet wat ze doen. Het eerste gebed van de Heere Jezus op het kruis is een bede om vergeving. En als we iets nodig hebben, gemeente, is het dat. Het treft me vaak de laatste weken. Dat als we de geloofsbelijdenis lezen, de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof de vergeving van zonden. Dat is dus een geloofszaak. En die vergeving van zonde ontvang je alleen in de weg van geloof en bekering. De Heer Jezus heeft het ook kort voor zijn afscheid, kort voor zijn hemelvaart gezegd. Dat in zijn naam gepreekt moet worden wat? Bekering en vergeving van zonde, Lucas 24. Beginnende in Jeruzalem. Daar moesten ze starten. Bij de mensen die, zoals John Bunyan het ergens schrijft, hun armen tot de ellebogen toe in het bloed van Christus hadden gedoopt. Predik hen bekering en vergeving van zonde. En hoe leer je die vergevende genade nou kennen? Want daar wil ik toch wel iets over zeggen. De meesten van ons kennen die oude boetepsalm, psalm 130. Er zijn meer boetepsalmen, maar dit is de bekendste. En dan vallen die woorden over de diepte. Indien gij de ongerechtigheden gadeslaat, daar heb je de moordenaar aan het kruis. Indien gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? En dan klimt hij in het geloof naar boven. Maar bij u is vergeving. Wist die dichter van die psalm toen onmiddellijk, mijn zonden zijn mij vergeven en ik ben vrijgesproken van schuld en straf? Ik denk het niet. Maar hij zag, bij God is vergeving te vinden. En dat is het allereerste wanneer het gaat om de vergeving van de zonde, wat verkondigd moet worden. Wat bij God te vinden is. Niet wat ik voel of wat ik niet voel. Maar wat bij God te vinden is. En dan is zo mooi dat in een van de oude Griekse vertalingen van het psalmboek van het Oude Testament staat een woord dat je ook mag vertalen. Maar bij u is het verzoendeksel. Vergeving op grond van verzoening. En dan komen we bij het kruis van de Heer Jezus Christus terug. Hij bidt om verzoening, vergeving, omdat hij zijn bloed, zijn dierbaar bloed heeft gestort. En in dat bloed van de Heer Jezus Christus, gemeente, daar is vergeving voor alle zonden. En niet alleen voor alle zonden, zegt onze catechismus, maar ook voor mijn zondige aard, waar ik mijn leven lang mee te strijden heb. Volkomen verzoening. En misschien mag ik dan een klein regeltje uit het gedicht van Joseph Hart, een Puriteinse dichter, aanhalen. Lastig te vertalen, maar zo. Betaling eist gij niet twee keer. Eerst van de hand van mijn lijdende Heer en dan nog eens van mij. Nee, volkomen verzoening bereiden gij. Die heel mijn hoge schuld wegwist en wegwast. Als je vergeving wilt vinden en ook de zekerheid, de persoonlijke geloofszekerheid van de vergeving wil vinden, vlucht tot het verzoendeksel. Vlucht tot het bloed van Christus. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. En daarmee ronden we af. Dan is het niet zonder betekenis, gemeente, dat de Heere Jezus hier bidt om vergeving. Dat is al een voorafschaduwing, zou ik het willen noemen, van wat hij doen zal in de hemel. Als hij als de grote hoge priester het gewelf van de hemelen binnengaat en altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Ja, dan bidt hij voor de zijnen. Dan bidt hij voor degene die de Vader hem gegeven heeft. Dan bidt hij: Vader, ik heb verzoening voor hen verworven. Zie hen in genade aan. Vader, vergeef. En dat is de volle vergeving die de Heere in de weg van bekering en geloof aan de zijnen wil schenken. Zullen we bidden om de kracht van het bloed van Christus aan ons hart, over ons leven? Zullen we zo de laatste lijdensweek ingaan en heen leven naar de Goede Vrijdag? Heere, schenk mij dat bloed. Want in de goede geestelijke zin van het woord zijn kinderen van God. Hoe klein het vlammetje van het geloof ook flakkert in hun leven. Bloeddorstige mensen. Dorstend naar het verzoenende en vergevende bloed van Christus. En als de Vader de beden van de Zoon hoort, hier al op Golgotha, maar straks in het hemelhof, nu in het hemelhof moet ik zeggen. De Heer Jezus hoort bidden om genade en vergeving op grond van zijn werk voor de zijnen. Dan wil de Vader niets liever, gemeente, niets liever dan de beden van zijn lieve Zoon verhoren. En dan schenkt hij het ook. Om niet. Ja, zegt iemand, maar dan zit ik toch nog met die ene vraag. Dat is voor de kinderen van God. Ja, dat hebt u goed gehoord. Maar wie zijn dat? Vergeet u één ding niet. Word je een kind van God als je je goed hebt voorbereid? Of als je die en die en die en die kenmerken kunt noemen? Hoe vindt God zijn kinderen? Hier en op de Pinksterdag staan ze. Hij vindt ze in hun nood, in hun dood, in hun schuld en in hun vijandschap. En hij bidt: Vader, vergeef. Kan het voor jou ook? Kan het, zegt Paulus, voor de grootste van alle zondaren? Kan het voor de oudste van alle zondaren en voor de jongste van alle zondaren? Want ik had dat versregeltje vanmorgen nog in mijn hoofd, maar ik heb het niet gezegd. Onze kinderen leren in Canada op de basisschool een heel eenvoudig versje. Je bent niet te jong om te sterven. Je bent niet te jong om te zondigen. Je bent nooit te jong om de God van hemel en aarde aan te roepen om vergeving en om genade. En dan dat woord wat de Heer Jezus volgens de beschrijving van de evangelist Lucas helemaal aan het eind zegt. Trof me van de week toen ik weer met deze tekst bezig was. Dat er hier staat in onze tekst: en Jezus zeide. Zachte stem. Misschien een kreunende stem vanwege het zware lijden. Een echt gebed. Maar als de Heer Jezus aan het einde van de kruisiging opnieuw de Vadernaam op de lippen neemt, dan schalt het over de heuvel met luide stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, en dan even verder, hè. Als de Heer Jezus dat zegt, dan is dat allereerst dat hij zijn geest, zijn zielenleven aan de Vader opdraagt. Maar er hangt nog een man naast hem, die moordenaar. Die mag het horen. Het paradijs gaat voor mij open. Lijdende, stervende vriend, maar ook voor jou. Ontvang mijn geest en zijn geest en alle geesten van Gods kinderen als aan het einde van de loopbaan komen. En dan ga je het volmaakt zien. Wat een kind van God hier op aarde al mag weten. Soms door de aanvechting heen. Zo hoog zijn troon. Moog boven de aarde wezen. Zo hoog is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat zullen wij zeggen? Wil u die beden van de Heere Jezus in ons leven vervullen, opdat we door u getrokken rust mogen vinden voor onze geplaagde gewetens en ons verschuldigde leven in het bloed van de Heere Jezus. En dat we het mogen zeggen door het geloof. Ook al is het misschien aarzelend en stamelend. Zo ver heeft hij om mijn ziel te troosten. Van mij de schuld en zonde weggedaan. Laten we maar niet rusten, Heere, voordat we daar iets van mogen kennen. Heb dank dat we deze zondag in het midden van de gemeente van Middelharnis mochten zijn. Breng ons alle veilig thuis, ook wanneer wij nog een heel stuk te reizen hebben. En laat uw genade met ons meegaan. Zegen de diensten van de komende feestdagen, de broeders die daarin voorgaan. En zegen ook ons, om Jezus wil. Amen. Gebed des Heren, de berijming daarvan, zingen we het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.